Kendrick Lamar, Drake en J. Cole hebben ruzie en de wereld zal het geweten hebben, want ze maken elkaar uit via hun nummers. Het gaat er heftig aan toe. Ze brengen zogenaamde diss tracks, waarin ze elkaar dissen. Ik zie dat dan voor mij als een soort van boksring waar rake klappen worden uitgedeeld, maar dan via teksten. Kit, welkom.
Hallo.
Jij bent rapper, maar je hebt sinds kort eigenlijk ook een soort van tv-carrière, hè? Want je zat in De Slimste Mensen ter Wereld.
Ja, één aflevering. De kortste tv-carrière ooit.
Heb jij ooit al diss tracks gemaakt?
Gemaakt? Nee. Want ik vind zo van, iemand moet mij eerst provoceren.
En dus je wacht eigenlijk
Ik wacht, ja. Dus iedereen die kijkt, please.
Kijken zal het niet zijn, maar iedereen die luistert.
Iedereen die luistert.
Een kleine oproep.
Ja, een kleine oproep. Diss mij alsjeblieft.
Zou je erop ingaan?
Als die persoon de aandacht waard is, ja, 100%.
Okay. Dus allez, we kunnen misschien nog een disoorlog verwachten hier in Vlaanderen.
Yes, in België.
En Nick De Leu, onze muziekredacteur. Ben jij fan van nummers waarin rappers elkaar met de grond gelijk maken?
Ja, ik denk dat het wel spannend kan zijn als het goed gedaan wordt. Maar ik heb wel vaak het gevoel dat het niveau van de speelplaatsruzie niet altijd overstijgt. En dan is het eerder geamuseerd toekijken.
Dat ja, dat snap ik. Ja. Maar je zou wel luisteren naar Kids, hè, nummer?
Naar Kids zou ik altijd luisteren.
Let's go.
Ah, kijk eens aan. Wat zijn diss tracks en kunnen die rappers hun stem niet beter voor belangrijkere zaken gebruiken dan elkaar de grond in te boren? Daar gaan we het deze radar over hebben. Welkom.
Radar. Wekelijkse
cultuurpodcast. Oké, even om helder te krijgen waar we het over hebben. Een diss track, wat is dat juist? Shakira, die haar ex-man Piqué bijvoorbeeld te kakken zet in haar nummer Monotonia en zingt je hebt een Ferrari ingeruild voor een Twingo.
Ja.
Is dat ook een diss track?
Ja. Ik zou zeggen van niet eigenlijk. Ik vind dat om echt te kwalificeren als een diss track, moet het eigenlijk gericht zijn aan iemand anders die ook een artiest
maakt,
is, of die ook zou kunnen reageren.
Ja, klopt.
Dus ik zie Gerard Piqué niet meteen in de studio kruipen.
Ik ook niet. Ik ga volledig akkoord. Het moet wel gaan tussen twee artiesten, denk ik. Want als de ander niet kan antwoorden, dan...
is het wel een monoloog, eigenlijk?
Ja, een beetje monoloog.
Maar misschien wel even een diss track. Wat is het dan wel?
Dat is tussen twee artiesten die eigenlijk gaan sparren, zoals ze doen bij boksen of zo.
Ja,
en
dat is
dan lyricaal op de tracks tegen elkaar, back and forth. Eigenlijk elkaar een beetje gaan uitdagen om te zien wie de beste is, denk ik dan.
Het gaat echt over die spierballen die moeten getoond worden.
Het is een beetje flexen en ik denk wel dat in geen enkele genre meer wordt gedaan dan in hip-hop. Want ik zie geen Taylor Swift of popzangers elkaar dissen dan echt.
Ja, bij hip-hop is het natuurlijk wel een beetje ingebakken in het genre.
Ja.
Dat pochen over ik ben de allerbeste, dat zit er inderdaad veel meer in.
Mm-hmm.
Maar eigenlijk komt het nog meer voor dan je zou denken. Het is grappig dat je net Taylor Swift aanhaalt. Want als we die regel hanteren van het is enkel een diss track als het over een andere artiest gaat.
Mm-hmm.
Ja, Taylor Swift heeft ooit Dear John geschreven.
Dat
eigenlijk over haar ex John Mayer ging.
Okay.
Dus er zijn er hier en daar wel wat nummers over uitgewisseld over die foute break-up.
Oké, Taylor.
En herinner je je nog Bad Blood van Taylor Swift?
Ja, was ook een
diss. Het ging eigenlijk over Katy Perry.
Ah.
Damn.
En Katy Perry heeft daar toen ook nog op gereageerd met Swish Swish. Your game is tired, you should retire.
Dus
het gebeurt wel degelijk ook in de popmuziek.
Okay, that's crazy.
Maar je hebt wel volledig gelijk. Het komt veel vaker voor binnen de hiphop, omdat het ook past bij de geest van het genre, denk ik.
Heel competitieve sport.
Ja. Ja, sport.
Ja, ik noem het een sport.
En die beef, die ruzie tussen Kendrick Lamar, J. Cole en Drake, waarover gaat die dan juist?
Dat gaat basically over wie de beste is. En Kendrick die claimt dat hij de beste is, want Drake had een song met J. Cole, waarin J. Cole vermeldt van wij zijn de top 3. En dan zegt Kendrick gewoon leuk van er is geen top 3, er is een top 1 en dat ben ik.
the big three. Nigga, it's just big me. Nigga, boom.
Ouch.
Maar de meningsverschillen gaan ook al wel iets verder terug dan enkel vandaag. Mm-hmm. Drake en Kendrick Lamar, want dat zijn eigenlijk wel de twee belangrijkste in deze beef, hebben een geschiedenis. Die hebben op een van Drake's eerste albums was Kendrick Lamar te gast. Mm-hmm. Take Care. Op The Pimp a Butterfly van Kendrick Lamar was Drake dan weer te gast. Dus ze hebben ook al samengewerkt. Maar op een bepaald moment zijn hun wegen wel een beetje uit elkaar gegroeid. Rond de middenjaren 2010, geloof ik, mm-hmm. ontstonden er geruchten over dat Drake ghostwriters zou gebruiken voor zijn raps te schrijven. Ja. En dat is echt wel een doodzonde in de hip-hop. Ja. Als Kendrick in King Kunta rapt van A Rapper with a Ghostwriter.
What the fuck happened? Ja, klopt. I can dig rapping, but a rapper with
a ghostwriter. What the fuck happened? Dat zou dan gaan over Drake. En sindsdien werken ze niet echt meer samen. En zijn ze eigenlijk zo'n 10 jaar...
Al een paar jaren zo subliminals naar elkaar. Zo stiekem een punchline hier en een punchline hier. Maar nu is het echt a la war.
Nu zijn ze echt allebei
nu
in
zijn
de
ze
ring gestapt.
Echt direct, ja.
Oké. Okay. Ja. Maar begon ook die ruzie met hun drieën? Maar ondertussen is er ook al veel meer volk bij gemoeid. Hè?
Ik denk dat hip-hop nog nooit zoiets heeft gezien. Dus precies, de Avengers komen allemaal samen om Drake uit te schakelen. En voor mij zegt dat gewoon wel heel veel. Zodat Drake echt wel de top guy is om uit te schakelen. Want als je met zoveel rappers moet komen voor één persoon, is dat wel, allee, dat is echt wel veel voor mij. Dat is ongezien. Deze hebben we nog nooit meegemaakt, denk ik.
Nee, ja, ook de suprematie van Drake over de voorbije jaren, mm-hmm. die hebben we eigenlijk ook nog nooit meegemaakt.
Klopt.
Het is echt al jaren op een rij dat Drake telkens weer in die top 3 van meest beluisterde artiesten mm-hmm. wereldwijd staat mm-hmm. op Spotify. Alles wat hij uitbrengt, domineert hitlijsten heel vaak. Dus die heeft een heel grote status bereikt in de afgelopen jaren. Dus dan merk je inderdaad dat er heel veel mensen zich verenigen nu tegen hem. Het opvallende is, heel veel van die mensen zijn eigenlijk mensen waar Drake in het verleden mee samengewerkt heeft.
Klopt.
We hebben het net gehad over Kendrick Lamar dus. Maar ook A$AP Rocky heeft nu bijgedragen met een eigen diss. Future en Metro Boomin.
Rick Ross.
Dus de rapper en de producer die het nummer waar dat Kendrick Lamar zijn diss op doet, eigenlijk gemaakt hebben. Ja, dat zijn eigenlijk ook mensen waarmee Drake al samengewerkt heeft. Rick Ross, mm-hmm. inderdaad.
Ja. Die zegt dat Drake plastische chirurgie doet aan zijn neus.
Zijn neus en aan zijn kont, blijkbaar.
Helaas.
Ja, de dingen die er boven gehaald worden, het is echt wel impressionant, hoor.
Want is dat dan ook echt? Moet ik mij nu Drake voorstellen?
Dat hoeft niet echt te zijn. Het is echt gewoon een beetje zoals hij zei, een beetje lager schoolniveau.
Ja.
En iedereen is op een speelplein en mensen zeggen gewoon wat om gewoon sensatie en gewoon mensen te steken waar het pijn doet, zogezegd. Maar wat ik wel gek vind, dat moet ik even zeggen, is dat de meeste van die mensen die je hebt opgenoemd, Drake heeft al die mensen wel geholpen in het begin van hun carrière. Als we praten over een A$AP Rocky, die heeft Drake meegenomen op tour. Kendrick Lamar heeft Drake meegenomen op tour. Future heeft Drake meegenomen op tour. Rick Ross heeft geen enkel Billboard top 10 liedjes zonder Drake. Dus ik vind dat wel heel gek dat die nu ineens allemaal voor Drake komen. Ik vraag me af wat Drake heeft gedaan.
Ja, wat heeft hij eigenlijk
gedaan? Hij heeft sowieso iets gedaan. Hij heeft iemand zijn vriendin of zo, ik weet niet. Ik weet niet.
Ik kan me wel voorstellen, het feit dat het net Kendrick Lamar is die dan zo de eerste klap uitdeelt, dat ook voldoende reden is voor al die andere mannen om te zeggen, oké, als Kendrick meedoet, dan
doen we
mee. Dan durven we.
Dan zijn we veilig.
Ja.
Dan zijn we veilig. Dan kunnen we achter de B-druk van Kendrick gaan staan. Ja.
Stel je voor, het is 1958 en de wereldtentoonstelling van Brussel opent zijn deuren. Voor de getuigen in de Atomium-podcast is dat niet zomaar een hoofdstuk in geschiedenisboeken, maar een hoofdstuk van hun persoonlijk verhaal. Luister naar de Atomium-podcast en ontmoet hostessen, koks en jonge dromers die er in 58 bij waren. Hun verhalen zijn de meest intieme souvenirs die we overhouden aan de expo. Beluister de Atomium-podcast via je favoriete podcastplatform.
Kit, jij vindt het belangrijk om het te hebben over iets dat je raakt in muziek, toch? Hè? Vaak is het iets
wat
maatschappelijk leeft.
Klopt. Het is cool om liedjes te maken over leuke dingen en de club en dit en dat, maar af en toe vind ik wel dat je mocht praten over echte dingen, dat ook wel echt resonate met de fans en dat ze echt daar iets aan kunnen hebben.
Ja, ja. Maar je hebt dat ook op verschillende momenten gedaan met een nummer over Sanda Dia.
Eigenaar van Congo. From the country where they killed a black boy up in college. It's for Sanda Dia looking down just to see the riots. Like them rich white kids up before we get violent. Before I start wilding, fuck a black square, fuck a comment.
Je maakt ook een nummer over de oorlog in Gaza. Een heel sterk nummer, vind ik.
Dankjewel. Welcome to the future. We are witnessing a genocide. All in 4K. Bow our heads, let us pray. But the 8K spray. Generation wiped out. Never seen a sunny day. Ain't no way to make it out. Bullets raining in your yard. Everybody take cover. This not where the story starts. They just like to watch you suffer. Spending there.
Wat vind jij dan eigenlijk van diss tracks? Je zou kunnen denken van, allee mannen, jullie hebben zo'n gigantisch platform. Gebruik het voor iets nuttigers dan elkaar te dissen?
Ja, klopt. Maar ja, ik kan Kendrick Lamar niet kwalijk nemen, want die heeft ons al zoveel gegeven om over na te denken. Als hij dan even zin heeft om Drake te dissen, dan heeft hij daar wel recht op, vind ik. Ik denk niet dat ik mag zeggen van, je mocht alleen politieke nummers maken. En ik vind niks goed als dat te veel is. Het is gewoon, alles is een beetje balanced. Ik denk ook niet dat wij Kendrick Lamar zo cool zouden vinden, moest hij alleen maar praten over politieke issues en wat er aan gaande is in de wereld. Die heeft ook liedjes over de liefde of over ik weet niet, high zijn of lachen met je vrienden. Dus het is een beetje balanced, een beetje van alles.
Ja, maar diss tracks zijn wel heel typisch voor hip-hop in de zin van het gaat wel al decennia mee.
Ja, maar blijkbaar was er voor hip-hop, waren er al beefs.
Ja, blijkbaar.
Ja, ja, wel een goed brugje.
Je kunt mij altijd aannemen als je wilt.
Ja, nee, in de jaren 70 was er zelfs beef tussen de Beatles op bepaalde momenten. John Lennon schreef How Do You Sleep eigenlijk als een soort van uithaal naar Paul McCartney.
En waarom dan? How do you sleep?
Dat ging toen over een discussie die ze hadden over hoe de Beatles precies uit elkaar gevallen waren. Wie dan de rechten van de muziek kreeg, bijvoorbeeld. En dan vervolgens had Paul McCartney op zijn eerste soloalbum ook wat nummers geschreven waar John Lennon zichzelf dan in zag en dat dan niet apprecieerde dat het over hem ging. En ja, op die manier dan nog eens een uithaal ernaar gedaan.
Oh, kijk eens aan. Maar wat is het recept voor een goede diss track? Want Kit, zou jij Nick op dit moment kunnen dissen?
Voor ik Nick kan dissen, moet ik eerst een beetje research gaan doen. En een beetje dirt gaan opgraven. Want,
heb jij een Wikipedia-pagina, Nick?
Nee, nu ga ik er zeker voor zorgen dat die niet ontstaat.
Oh, shit. Dus ja, ik zou wel het een of het ander moeten weten over Nick. Ik kan niet zomaar zeggen van, ik vind je haar niet mooi. Ik vind je haar wel mooi, trouwens. Het is niet vandaag zo. Maar ik denk, voor een goede diss track te maken, moet je gewoon echt een beetje scheid hebben en niet bang zijn om gewoon gemene dingen te zeggen. Ook al zijn die niet waar, het gaat niet om wat waar is. Het gaat gewoon om wat best klinkt en wat meeste shock value heeft. Denk ik dan altijd. Als je denkt aan een Tupac, hit him up, naar Biggie, dat was dan, die zei dan dat hij met zijn vriendin heeft geslapen en uw labelbaas is een rare man. En die kwam gewoon voor alles en iedereen. En ik denk dat wie dat gemeenst is en het meest medelijden heeft, die wint. In het oog van het publiek.
Ik vind Ether van Nas eigenlijk een heel goed voorbeeld van wat een goede diss track is. Fuck with your soul like Ether. Will. Teach you the king, you know you. Godson across the belly. Lose. I prove you lost already. Brace yourself for the main event. Y'all impatiently waiting. It's like an AIDS test. What's the results? Not positive. Who's the best? Dat gaat eigenlijk over Jay-Z. Jay-Z had Nas ook eerst uitgedaagd. En Nas heeft dan teruggeslaan met dat nummer. En in Ether, zoals Kit ook zegt, hij had een beetje research gedaan. Hij trekt bijvoorbeeld de credibiliteit van Jay-Z in twijfel, omdat Jay-Z zich presenteert als een man die ooit nog een grote gangster geweest is en drugs gedeeld heeft. Nas trekt dat een beetje in twijfel. Ja. Hij trekt ook heel veel van de authenticiteit en creativiteit van Jay-Z in twijfel. Hij zegt, ja, het enige dat je doet is eigenlijk teksten van Biggie herhalen of dingen van mijzelf kopiëren. En daarbovenop volgen nog een hele hoop uithalen naar hoe lelijk Jay-Z wel niet is. En zoals dat ook wel vereist was in de jaren 90 en 2000, een stuk of 20 verwijzingen dat Jay-Z homo zou zijn, want dat is het ergste dat ze op dat moment konden bedenken.
Ja, blijkbaar.
Heftig wel.
Ja, die elementen zorgen er wel voor dat dat Eve echt wel een heel snijdende track is.
Dat heeft hem wel pijn gedaan. Ja. Mensen willen een beetje bloed zien en het ding daaraan is, want het is allemaal leuk en wel, totdat er dan inderdaad iemand wordt vermoord. Want dat gebeurt. Snap je wat ik bedoel? In hip-hop, als je gaat terugkijken naar Biggie en Tupac, uiteindelijk zijn die allebei gestorven. En de meeste mensen gaan zeggen dat dat komt door die West Coast, East Coast beef, dat dan iets te ver is gegaan. Wat ik bedoel met hip-hop is nummer 1 in beef, dat gebeurt misschien in pop. Maar ik denk niet dat als die elkaar tegenkomen, dat die echt gaan vechten of gaan schieten. In hip-hop gebeurt dat wel.
Ja, en misschien niet bij die hele grote namen waar we nu over bezig zijn. Biggie en Tupac zijn daar dan misschien de uitzondering op. Mm-hmm. Maar ik denk dat Kit ook verwijst naar wat er gebeurt als er beef ontstaat tussen kleinere rappers in kleinere niches die dichter bij elkaar wonen en die ook misschien nog andere manieren hebben waar dat ze vechten over hetzelfde terrein. Bijvoorbeeld in termen van drugshandel of zo. En dan kan zo'n rapbeef wel olie op het vuur zijn om een conflict dat er al was helemaal
te laten
escaleren.
Ja.
Dus het is best wel gemeend eigenlijk wat ze te zeggen hebben.
Blijkbaar wel.
Ja.
Ja, die mannen komen elkaar tegen en je ziet dan wel vaak, dat gebeurt vaker bij iets minder grote rappers, die weten dan van, hij heeft een show in die stad en dat is mijn stad. En dan wacht hij je gewoon op en dan krijg je gewoon rammel. Dat betekent niet dat jij wordt geschoten of zo, maar ze willen wel laten zien van, het is hier mijn zone en je moet hier niet komen of je moet op je mond letten. Gebeurt wel heel vaker, zo'n hip-hop of zo.
Je haalde daar net het voorbeeld aan van Biggie Dagu in Nederland, geloof ik.
Bijvoorbeeld Biggie Dagu in Nederland, die is dan ook neergeschoten geweest. En dat ging ook over een beef dat dan doorstroomde van het drugsmilieu. Of zo. Ik weet het fijne er niet van, maar die man is dan uiteindelijk ook dood nu.
Maar bij het voorbeeld dat je net gaf, heeft het ook met meer te maken dan enkel de hip-hop dan ook wel. Dat drugsmilieu zit er dan ook...
Biggie Dagu, bedoel je? Dat stroomt over van het drugsmilieu, maar dat gaat dan over naar Instagram en mensen die stories plaatsen en zeggen van ik ben beter dan u, of ik heb meer geld dan u, of ik heb deze wagen en jij rijdt die wagen. Het gaat eigenlijk over heel banale dingen, maar dan ego en trots komt vaak mengen in het spel en dan eindigt dat in zo tragedies. En, ja,
ja. Ja. Het is zo'n spel die totaal uit de hand gelopen
is. Ik vind van, als het gaat over gewoon de sport van de rap en gewoon laten zien dat je de beste bent, en het blijft daarbij, ben ik de nummer 1 grootste supporter. Ja. Doe maar. Dat maakt het spannend voor iedereen. Dat is eigenlijk goed voor iedereen. De nummers gaan naar boven van Spotify. Iedereen is aandachtig.
Om te excelleren.
Ja, dat is allemaal cool. Maar als dat dan doorstroomt naar echt geweld, nee, daar ben ik niet akkoord mee. Want er zijn veel ergere dingen aan de hand in de wereld.
Ja.
Waarmee wij ons zouden moeten bezig houden.
Liever excelleren dan escaleren.
Amai.
Kijk eens aan, jij zei dat je niet goed uit je woorden kwam vandaag.
Maar wat als het dan niet zo erg wordt? Wat zijn de gevolgen dan? Want het is een strijd, je kan hem winnen of verliezen. Wat als je die beef dan verliest?
Ik denk dat het ergste dat er je kan overkomen in een rap beef is dat je zelf de witte vlag bovenhaalt en je overgeeft, zoals J. Cole gedaan heeft nu in deze.
Ja, want het is wel een trieste move dat hij heeft gemaakt.
Ja, die heeft zich eigenlijk teruggetrokken. Hè. Hij plaatst dat online en 2 dagen later of zo zegt hij sorry, ik voel er mij niet goed meer bij. En hij heeft het offline gehaald en zich geëxcuseerd en gezegd Kendrick, als je nu iets zegt over mij, ik snap het, ik ga niet meer reageren, je hebt gewonnen.
Ik kon het eigenlijk gewoon niet meer aan.
Ja, of hij had schrik, denk ik.
Maar dat is niet wat de fans willen horen. Je hebt al geschoten, blijven schieten, man. niet schieten en dan je geweer verbergen en zeggen van oké, sorry bro, dat was niet de bedoeling. Dat vond ik wel een sad move. Ik denk wel dat heel veel hiphopfans dat een beetje echt een sad move vonden, want dat is zo... Ja, blijf gewoon thuis dan, jong. Ga je yoga gaan doen of zo. Ik weet niet. Nee, een beetje saai.
Ga je chakras
doen. Ja, man, ga je chakras cleanen of zo. Laat de big boys rappen.
Ja, ik denk, we hadden het net over Ether. Ik denk eigenlijk dat Jay-Z de beef met Nas toen wel verloren heeft.
Ja.
Maar Jay-Z wordt nog altijd gezien als een van de...
Als de beste.
Allerbeste ooit.
Ja, dus je verliest dat wel in de eye of the public. Maar dat betekent niet dat dat je commercieel succes stopt of zo. Dat is even gewoon een deuk in je ego, denk ik dan.
Ja.
En je kunt dat gewoon laten gaan en verder gaan. Uiteindelijk, het is nog steeds entertainment. En dat moeten mensen niet vergeten. Het is gewoon entertainment.
Hm. Ja. Ja, ik denk dat bij Rap Beef geldt ook wel een beetje. There is no such thing as bad publicity.
Ja.
Zoals ik het net ook al aanhaalde, de streams gaan omhoog als mensen beefs beginnen uitvechten via nummers. Omdat luisteraars ook wel gefascineerd en getriggerd zijn door welke sappige roddels kunnen we hier nu eigenlijk van gaan opsteken.
En het perfecte voorbeeld daarvan is dan Rick Ross, die nu een diss track heeft gedropt naar Drake. Record label taking a loss, are you in your bag? You a worker on the chart, don't make me laugh. Get the mind, tell by my watch, this a different time. Living fine, I'm getting high, as your shit decline. Who believes he moving keys in his Louis V? Dat is zijn meest beluisterde track ooit in een week. Die heeft nog nooit zoveel streams gehaald, behalve als hij voor Drake komt. Dat is dan zo omdat iedereen wat dan gaan horen. En dat nummer waarin Kendrick voor Drake kwam, Like That. Walk around with that stick, it ain't Andre 3K. Think I won't drop the location, I still got PTSD. Motherfuck the big three, nigga, it's just big me, nigga, boom. I'm really like that, and your best work is a light pack, nigga. Hij staat al 4 weken op nummer 1. Ook. Het is niet zo'n goed nummer.
Het is niet zo goed
nummer. Ja, ik kan je
even erbij zeggen. Maar
daar speelt eigenlijk wel een redelijk interessant mechanisme. We hadden het er net even over de historische roots van rap beefs en van diss tracks. Nu, in de jaren 80, de jaren 90 waren er veel diss tracks, misschien zelfs meer dan er nu zijn. Alleen werden dat nooit echt grote hits. Zelfs Hit 'Em Up van Tupac of Ether van Nas, dat zijn geen nummer 1 hits geworden. En als we dan nu kijken naar de hitparades, dan heb je op een aantal maanden tijd First Person Shooter, dus die eerste diss track van Drake, dat werd een nummer 1 hit. Dan was er His van Megan Thee Stallion, waar ze een oorlogje uitvecht met Nicki Minaj.
Nicki Minaj, klopt.
Ook een nummer 1 hit geworden, die Like That nu, is opnieuw een nummer 1 hit. Dus op heel korte termijn worden 3 van die diss tracks dan toch hits.
Ja.
En ik denk dat... we hebben hier al vaker gezeten om te praten over het effect van stream op de muziekindustrie. Ja. Ik denk dat daar wel een effect van is. Want als je vroeger die nummers wou horen, dan moest je ze horen op de hip-hop radio of je moest ze gaan downloaden. Dat wordt op geen enkele manier gecapteerd in officiële cijfers. Maar nu, als je geïnteresseerd bent in wat is er nu precies tussen Kendrick Lamar en Drake? Dan ga je het even streamen op Spotify en boom, het telt als een stream.
Ja.
En ineens gaan die cijfers heel hard omhoog. En dat zie je dan inderdaad. Ik geloof dat die Like That 60 miljoen keer gestreamd is in die eerste week.
Ja.
Dat zijn cijfers die we nu nog maar zelden zien. Streaming werkt vaak in de omgekeerde richting, een beetje een sneeuwbaleffect. Het begint met een beperkt aantal streams in de eerste week. En naarmate meer mensen dat nummer beginnen leuk vinden, beginnen toevoegen aan hun playlists, wordt dat groter en groter en groter.
Ja.
Door die aantrekkelijke natuur van die diss tracks, dat iedereen daar nieuwsgierig naar is, krijg je alsnog het omgekeerde effect. De eerste week wordt de grootste week. En dat zorgt ervoor dat die plots ineens toch in die hitparades kunnen komen.
En we hebben het nu over Amerika, maar hoe zit het eigenlijk in België? Is er bij ons ook al beef
Dat is hier toch
geweest?
Saai, mannetjes. Dat is hier toch saai. Alle Belgische rappers, do better.
No pressure, maar kids, misschien moet jij
Ik ben wel zo iemand, ik ben geen provoceur. Is dat het woord? Ik ga niemand provoceren. Maar moest iemand voor mij komen en ik heb zo van... dan ga ik sowieso antwoorden, want ik hou van de sport. Ik hou van de sport van hiphop. Ik hou van luisteren naar een Drake push-up track of naar een Kendrick Lamar Like That. En luisteren naar de bars en analyseren. Ik vind dat gewoon tof. Dat is, dat is mijn passie. Dus in België gebeurt dat niet echt vaak. Ik denk niet dat mensen...
Als het al ooit is gebeurd?
Ik heb echt nog voor ik ben gekomen mijn research proberen te doen. En ik heb het online gevraagd op threads. En in Nederland gebeurt dat wel. In Frankrijk gebeurt dat. Duitsland gebeurt dat. In de UK gebeurt dat. In België gebeurt het niet. Dus er zit iets in de lucht hier.
Ja, is dat omdat... Omdat de scene nog moet groeien? Of
ik denk dat de scene nog niet
of
groot
zijn ze
genoeg
bang
is.
Van elkaar,
Ik denk niet dat mensen bang zijn van elkaar. Want hip-hop is een competitieve sport. En er zijn wel rappers die hier en daar een stiekeme punchline gooien naar iemand anders. Maar dat is dan, als je in de scène zit, weet je dat. Als je er niet in zit, weet je dat niet. Maar er is nog niemand ooit direct voor iemand gekomen. Echt zo met uw naam, Nick, jij, blablabla. Dat is nog niet gebeurd.
Niet terug over de haar beginnen. Hè,
nee, nee, I love your hair. I love it.
Ik voel toch al het begin zo van...
Dat is een beef dat ik ga verliezen. Die ga je gewoon artikels over mij brengen als je jij, ik verlies sowieso. Dus ik heb nog niemand gedest, nee. Maar sollicitaties, allee, de vacature is open, wie dat mij wilt komen dessen.
Zit je maar in de startblokken.
Ik ben
alle sollicitaties.
Doe maar. I'm ready.
Are you ready? Heel benieuwd wat er hieruit voort gaat komen.
Let's go.
We gaan al,
Als het te ver gaat, kom ik hier klagen. Nou, dan sta ik voor de deur hier.
Ik zet mij klaar met de popcorn.
Oké, cool.
Kit en Nick, dikke merci om hier te zijn.
Dankjewel om het te hebben. Ik vond het heel leuk om te bespreken.
Ja, het was keileuk.
Ja, heel graag gedaan.
Bye.
Yes. Bye.
Dat was kei cool.
Dat was echt leuk.
Dat was
ja, dat was leuk.
Jullie mogen mij elke dag bellen voor deze.
Voilà, ik hoop dat je ervan genoten hebt. Dit was Radar, de wekelijkse cultuurpodcast van De Standaard. Alle credits vind je op standaard.be/podcast. Merci om te luisteren en tot volgende week.